God zegen.
Dank je. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen. Er zijn heel wat activiteiten deze week. Maandagavond, 19 juni, is er tussen 7 en 8 de inname van Abbenbroek Geeft. En op woensdag tussen 7 en 8 de uitgifte. Op dinsdagavond is er gebedskring. Donderdag is de contactmiddag voor gemeente en dorpsgenoten. Op donderdagavond is er de boekpresentatie van het herdenkingsboek Oase van Voorne en Putten. De kerk is open om 7:15 en om 7:30 beginnen we. Op zaterdag 24 juni is er de kampvuuravond voor de mannen bij de familie van Kreuningen op het erf. En dan in tegenstelling tot wat in het kerkblad vermeld staat, zal volgende week dominee Westerink niet voorgaan. Hij heeft een hersenbloeding gehad en moet de komende maanden rustig aandoen. Volgende week gaat in de morgendienst, ga ik zelf voor, en in de avonddienst dominee R. van Koten uit Apeldoorn. En dan mag u de kopij voor het kerkblad van juli en augustus inleveren tot en met zaterdag bij de heer J. Dijs. En dan wordt u ook weer in de gelegenheid gesteld om de heren te dienen met uw gaven, door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen, met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de energiekosten. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 147, vers 3. 147, vers 3. Zeer groot is onze Heer vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. 147, vers 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 1, het eerste vers. Psalm 1, vers 1, na de geloofsbelijdenis. We belijden het geloof met de woorden van de 12 artikelen van het ongetwijfeld algemeen christelijk geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan met elkaar onze voorbeden doen, voordat we zo de Bijbel met elkaar openen. En we zullen voorbeden doen voor Bas van der Sluis. Al ruim 2,5 week gaat het heel langzaam achteruit, ligt hij op zijn sterfbed. We zullen het ook voor zijn familie bidden, voor wie dit ook een zware weg is om met hun vader te gaan. We willen ook dankzeggen met de familie Elvoogd dat de operatie bij hun kleinzoon afgelopen dinsdag geslaagd is. Hij mocht zelfs al thuiskomen. We willen ook dankzeggen met degene die de examens gehaald hebben. Marco van der Boogaard, Lara en Roan Eori en Eliam van Zeventer. We willen ook voorbeden doen voor de boekpresentatie aanstaande donderdag hier in de kerk. Het is wel bijzonder. Er is heel bewust voor gekozen om ook dorpsgenoten uit te nodigen, want de geschiedenis van de kerk is ook de geschiedenis van Abbenbroek. En naar het zich laat aanzien zullen daar ook een heel aantal gehoor aan geven. En willen uiteraard ook bidden voor dominee Westerink, die een broze gezondheid heeft en we zullen hem ook opdragen. Laten we met elkaar bidden, gemeente. Heere God, hemelse Vader, wij komen tot u in de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Door wie wij u mogen aanroepen als onze God en onze Vader. Omdat we door het geloof in uw Zoon deel hebben gekregen aan de erfenis van de hemelse Vader, het eeuwige leven. Heer, dat is iets groots dat we u zo mogen aanroepen als onze God en Vader. Ja, Heer, en we bidden u, zie ons aan als uw kinderen in uw Zoon. En niet als vijanden, maar als mensen die gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, uit genade alleen. Heer, en dan willen wij u allereerst onze voorbeden ook geven, met ook de dankzegging. Want Heer, er is een hoop voor om voor te danken en ook zoals altijd weer een hoop om voor te bidden. Heer, dan willen we u in het bijzonder bidden voor broeder van de sluis uit Spijkenisse. Heer, het is een zware weg, een lijdensweg die hij in de laatste dagen van zijn leven moet gaan. Daar zo kwetsbaar en ziek op zijn bed. Met de mensen die hem het meest nabij, het meest lief zijn om hem heen, bij toebeurt. Heer, wilt u daar, in het huisje daar in Spijkenisse, zeer aanwezig zijn. Bij hem en bij de familie daar rondom en ook bij het verplegend personeel, de zorg die hij krijgt elke dag weer opnieuw. Heer, wil u geven dat de pijn te dragen is. En wilt u geven, Heer, dat u hem snel thuis haalt. En daar verlangt hij toch ook naar. Maar tegelijkertijd, Heer, maak dat het voor hem ook makkelijk is. Dat de aanvechting, dat in die aanvechting hij zijn hand op uw woord mag leggen. Dat wie in u gelooft zal leven. Wie op u zijn hoop gevestigd heeft, nooit beschaamd uit mag zal komen. Heer, we willen u ook voorbeden doen. Voor de boekpresentatie hier aanstaande donderdag in de kerk. Heren, wat is dat bijzonder. Dat er steeds weer en steeds meer de afgelopen tijd gelegenheden zijn. Om elkaar als gemeente te ontmoeten. Maar ook om dorpsgenoten en mensen uit de omgeving te ontmoeten. Die verder niet kerkelijk zijn. Maar die het toch ervaren dat er hier wel iets bijzonders aan de hand is met deze kerk. En voor wie dit kerkgebouw ook een niet weg te denken gebouw is, hier in het dorp en op het eiland. Heren, we bidden u dat op die avond u alle eer zal krijgen. En als we in het boek doorbladeren, heren, dan zien we toch ook dat hier veel gebeurd is, waarvan we zeggen, hoe is het toch mogelijk dat u ons nog vast heeft gehouden? Dat deze gemeente al eeuwen bestaat in allerlei verschillende samenstellingen. In tijden van dat uw opstanding, Heer Jezus, is verlogend. En in tijden dat u met uw Heilige Geest rijk aan het werk bent geweest. En een herleving gaf. En dat niet eenmaal, niet tweemaal, maar meerdere malen. Heren, wat bent u een grote God en wat kunnen wij u daarom aanbidden? Als wij bedenken dat het nog geen 50 jaar geleden is dat hier gemiddeld zo'n 7 kerkgangers kwamen. Dat er geen avonddienst was en dat er bovenal amper meer evangelie meer klonk. Heren, maar u hebt ingegrepen en wij mogen hier allen onze plek gevonden hebben onder uw woord. Wat ook vanavond weer open gaat. Dank u wel daarvoor, Heer. En daar willen we uw naam voor dank zeggen. En dat ook, dat geheim ook duidelijk mag worden aanstaande donderdag voor ons en voor de dorpsgenoten. Heer, we bidden u en we danken u ook voor met de familie Voogd. Dat hun kleinzoon, om wie ze zoveel zorgen hebben vanwege de tumor in zijn been, zo vlak boven de knie, dat die operatie van afgelopen week geslaagd is. En dat hij zelfs al zoveel vroeger naar huis mocht als dat verwacht was. Heren, wat bent u goed. Wat hebt u gebeden, willen horen en willen verhoren. Mag het toch allemaal zijn tot verheerlijking van uw naam. Heren, wil u ook dank zeggen met degene die hun examens hebben mogen halen. De namen zijn genoemd, heren. Dank u wel dat u meeging daar naar die plaats waar de examens gemaakt moesten worden. Heer, en het zal voor sommigen misschien ook wel spannend geweest zijn, misschien wel erop of eronder, maar u was erbij en u hebt gezegend. Heer, en mogen verblijd zijn dat er nu een periode in het leven achter ons ligt. En dat we aan onze toekomst, een nieuwe stap mogen zetten. Heer, gaat u met ons mee? Ja, eigenlijk mogen we het ook andersom bidden. Heer, wijst u ons maar de weg. Dat wij niet onze eigen plannen hebben en zeggen, wilt u het maar zegenen. Maar dat we zullen vragen, Heer, wat zijn uw plannen voor ons en voor onze toekomst? Dat is de weg waar we verzekerd zijn van uw zegen. Dan gaat u mee als we vragen naar uw wil. Ja, we willen nu ook bidden voor zoveel die met verdriet zitten wat zo vaak onbenoemd blijft. Heren, in de achterliggende week zijn er ook weer talloze zaken gebeurd in de levens van verschillende gemeenteleden wat diep ingrijpend is. Heren, dat zijn niet dingen die we altijd met iedereen delen kunnen en delen willen. Maar Heren, u weet er vanaf. Zegen het alstublieft. Heren, zegent u ons en zegent u ons, geeft u ons wijsheid hoe ermee om te gaan. Ja, Heren, we staan met lege handen. Geeft u wat nodig is. Heren, dan weet u ook dat er een streep is gekomen door de agenda van dominee Westerink, die we hier verschillende keren ontmoet hebben, maar hier in de kerk, maar ook op andere manieren al veel eerder in ons leven. Een dienaar van u die heel rijk mocht arbeiden en veel vanuit de schriften mocht opdelven en over kerkmuren heen mocht uitdelen aan mensen. Heren, hij wordt nu oud, de jaren gaan tellen. En ook nu bleek weer een aantal weken geleden dat zijn gezondheid zo broos is. Heren, wilt u hem nog een tijd bewaren en sparen voor zijn vrouw, voor zijn gezin, voor zijn kinderen en kleinkinderen. Maar ook, Heren, zo het mogelijk is voor de kerk. Heren, wat verlangt hij daar zelf naar? Hij zou het zo moeilijk vinden om dat te moeten opgeven. Maar als het uw tijd is, geeft u daar dan ook rust en vrede over. Maar als het uw tijd nog niet is, Heren, maak dan het herstel ook goed en snel. Omdat hij nog een tijdje in ons midden mag zijn om de gemeenten en ten diepste om u te dienen. Zegen ons, Heer, als we uw woord gaan lezen. Leer ons wat we nog niet weten. Geef ons wat we niet hebben. En maak ons meer aan uw beeld gelijk, o Heer Jezus. Dat bidden we in de naam van Heer Jezus alleen. Amen. We gaan de Bijbel met elkaar openen in de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse, Colossense hoofdstuk 3. En wij lezen dat gehele hoofdstuk, Colossense 3. We zullen een aantal versen daarvan ook tijdens de preek bespreken met elkaar. Colossense 3, vers 1 tot en met 25. Indien gij dan met Christus opgewekt bent, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, dat wil zeggen hebzucht, wat is afgodendienst. Daarover komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. En in de welke u ook eertijds hebt gewandeld toen u daarin leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, omdat u uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Jood, Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, Maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorene van God, heilige en beminde, de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. En zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet u ook al zo. En boven dit alles doet aan de liefde. Dat is de band van de volmaaktheid. En de vrede van God heersen in uw harten, tot welke u ook geroepen bent in één lichaam. En wees dankbaar. En het woord van Christus woont rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leer en vermaan elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend voor de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat u doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het betaamt in de Heere. U mannen, heb uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. U kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in alles, want dit is de Heere wel behagelijk. U vaders, sterg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. U dienstknechten, wees in alles gehoorzaam aan uw Heere naar het vlees, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid van harte, terwijl u God vreest. En al wat u doet, doe dat van harte als voor de Heere en niet voor de mensen, wetende dat u van de Heere zult ontvangen de vergelding van de erfenis, want u dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen aanneming des persoons. Tot zover. We gaan ons voorbereiden op de prediking met het zingen van Psalm 128, vers 1 en 3. 128, 1 en 3. Thank you. Psalm 89 vers 7 zingen we straks als antwoord op de prediking. 89 vers 7. Vanavond is aan de orde de Heidelbergse Catechismus, zondag 32. Zondag 32 van de Catechismus, waar het gaat over de goede werken. We zijn bij een heel nieuw gedeelte, het derde deel van de Catechismus, aangekomen, waar het gaat over de dankbaarheid die we aan God verschuldigd zijn vanwege onze verlossing. We lezen van zondag 32 vraag en antwoord 86 en 87. Vraag 86, daar wordt gevraagd: aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste van onze zijde, maar alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Nou, daarom moeten wij nog goede werken doen, dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven voor God dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. En ten tweede ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. En dan 87, kunnen dan degenen niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren en zich niet tot God bekeren? In geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, dat wil zeggen mensen met een losse seksuele moraal, geen afgodendienaar en geen echtbreker, geen dief, geen hebzuchtige, geen dronkaard, geen lasteraard, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Tot zover zondag 32. Het thema is: goede werken zijn noodzakelijk. Goede werken zijn noodzakelijk. Daar hebben we drie gedachten bij. Allereerst, de aanwezigheid van goede werken maakt genade zichtbaar. Ten tweede, de afwezigheid van goede werken maakt verlorenheid zichtbaar. En ten derde, die goede werken vernieuwen ons naar het beeld van Christus. Goede werken zijn noodzakelijk. De aanwezigheid ervan maakt genade zichtbaar. De afwezigheid ervan maakt verlorenheid zichtbaar. En ten derde, ze vernieuwen ons naar het beeld van Christus. Goede werken maken genade zichtbaar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe belangrijk zijn goede werken? Nou, goede werken die spelen een enorm belangrijke rol in onze redding. Er is geen enkele redding mogelijk zonder goede werken. Als je goed over die uitspraken nadenkt, kan je je afvragen, ja, is dat wel waar? Geen enkele redding nodig, mogelijk zonder goede werken. Ja, nee, inderdaad, goede werken zijn cruciaal voor uw redding. Kan een protestant iemand zo'n uitspraak doen? Dat goede werken noodzakelijk zijn om iemand te redden? Jazeker, die zijn noodzakelijk, alleen het zijn niet onze eigen goede werken. Christus was volkomen gehoorzaam aan zijn hemelse Vader. En hij heeft alle goede werken gedaan die zijn Vader hem gegeven heeft om te doen. En hij rekent deze goede werken toe aan een ieder die gelooft. Christus' volmaakte gehoorzaamheid wordt aan ons toegerekend. Alsof wij de wet van God volkomen gehouden hebben. Met andere woorden, zonder Christus' gehoorzaamheid zijn wij in grote problemen. Want mijn redding is gegrond op goede werken, de goede werken van Christus. Maar wat dan van mijn eigen goede werken? Spelen die nog enige rol van betekenis? Nou, de meeste mensen die protestant zijn, die zeggen nee. Want ik word niet gerechtvaardigd door mijn eigen werken. Mijn redding, dat is iets wat plaatsvindt buiten mij. God constateert niet dat ik rechtvaardig ben. Hij kijkt niet naar mij en zegt, nou, daar zitten toch wel aardig wat goede werken. En juist niet. Als hij naar mij kijkt, dan zegt hij, verloren, veroordeeld. Maar toch, hij verklaart je rechtvaardig en hij stelt je in een positie dat je gerechtvaardigd bent, niet uit werken van jezelf, maar uit genade van Christus. Maar kunnen we daar nou een punt zetten? Is dat wat de Bijbel leert over een gelovige? Zo word je gered, zo word je gerechtvaardigd. Dat is wat je moet weten. En dat is eigenlijk ook alles wat je moet weten. Nou, als dat zo is, dan kunnen we stoppen na zondag 31. Of eigenlijk kunnen we dan wel stoppen na zondag 23. Want zondag 24, weet u misschien nog wel, ging ook over de goede werken. In de 16e eeuw heeft de Heere de kerk teruggebracht bij een heel belangrijk leerstuk, wat we noemen de rechtvaardiging van de goddelozen. Waar het gaat om de vraag, hoe word je gered? En toen is het antwoord luid en duidelijk geformuleerd. Je wordt gered door het geloof alleen, in Christus alleen, uit genade alleen. Niet door werken van mij of wat dan ook. Maar het gevaar is dat we daar ook eenzijdig in worden. Dat dat leerstuk, de rechtvaardiging van de goddeloze, de vraag hoe word je gered, dat dat alles beheersend is. Dat elke preek, dat dat de vraag is die levensgroot aan de orde komt. Hoe word je gered? Hoe wordt een mens bekeerd? Hoe leer je Christus kennen? Is dat dan niet belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Zo niet het belangrijkste. Maar het is niet het enige. Het is niet Gods wil dat we ons hele leven tot onze laatste snik bezig zijn met de vraag, ja, ben ik nou wel of niet gered? Als we daar ons hele leven mee bezig zijn, dan is dat eigenlijk maar armoede. De Heere wil dat we tot Christus komen, om door hem gered, door hem gerechtvaardigd te worden, opdat we eenmaal gerechtvaardigd door hem goede werken doen voor hem. Onthoud die zin. Gerechtvaardigd door hem doen we goede werken voor hem. Nou, en dat is nou precies het derde deel van de catechismus. Het eerste gedeelte van de catechismus gaat over onze ellende, over onze zonde. Over die verbroken relatie met God. Het tweede gedeelte gaat over het herstel van die relatie. Door het geloof alleen, door in Christus alleen, door genade alleen. En nu komen we aan bij het derde gedeelte, gerechtvaardigd door hem, doen we goede werken voor hem. Dat komt in andere woorden terug in vraag en antwoord 86. En laten we dat stukje voor stukje met elkaar spellen. Want daar komt dat weer allemaal in terug. De vraag wordt gesteld en dan laat ik even dat eerste gedeelte van die vraag even achter de rug. Dat is een bijzin. Aan het eind wordt gevraagd, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? We hebben dat allemaal geleerd in die 31 zondagen daarvoor. We zijn ellendig, we zijn zondig en we worden gered zonder enige verdienste onzerzijds. Alleen door Christus, maar waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Nou luidt het antwoord, omdat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht, vrijgekocht heeft, dat wil zeggen, de schuld heeft hij betaald vanwege onze zonde. En nadat hij ons vrijgemaakt heeft, dat wil zeggen, wij waren gevangen, gebonden onder de heerschappij van de duivel en hij heeft ons daarvan vrijgemaakt. Dat is wat Christus gedaan heeft. De Bijbel gebruikt daar ook een ander beeld voor. De Bijbel die zegt, je bent, als je Christus niet kent, geestelijk dood door de zonde en de misdaden. Je bent een kind van de toorn. Maar als de Heer Jezus in je leven komt, dan maakt hij je vrij. Dan wekt hij je op uit die geestelijke dood en word je levend gemaakt met Christus. En dan geeft hij je de macht om nee te zeggen tegen de zonde. En daarom lezen we in antwoord 86, hij heeft ons niet alleen maar gekocht en vrijgemaakt, maar hij vernieuwt ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld. Christus vernieuwt ons. Hoe? Hoe word je vernieuwd? Word je dan een soort geestelijke doe-het-zelver? Nee, je wordt vernieuwd door de Heilige Geest. En hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat? Is dat een mysterieus gebeuren in je leven, waardoor je, zoals je op die oude plaatjes ziet, zo'n aureool, zo'n lichtgevende krans rondom je hoofd hebt, waardoor iedereen ziet, aha, daar heb je een heilige. Nee, het Nieuwe Testament leert ons dat het heel anders werkt. Die werking van de Heilige Geest is niet mysterieus. Is niet zweverig. Hoe dan wel? De Heilige Geest werkt door het woord en hij wijst ons op de waarheden van het evangelie. En die waarheden van het evangelie gaat hij toepassen in ons leven. En in Colossense 3 lezen we daar een geweldig voorbeeld van. Hoe die heiliging, hoe die goede werken in je leven werken. Ik zou haast zeggen, hier zie je nu in Colossense 3 hoe de Heilige Geest werkt. Pakt u het er nog eens bij. Colossense 3, vers 1 en 2. Ik zei al, de Heilige Geest pakt een evangeliewaarheid en gaat het toepassen. Nou, wat is de evangeliewaarheid in hoofdstuk 3, vers 1 en 2? Indien u dan met Christus opgewekt bent, het gaat over de opstanding van Christus, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Paulus zegt eigenlijk, bedenk wie je bent. Je bent met Christus opgewekt. Toen je tot geloof kwam, heb je een geweldige verandering meegemaakt. Niet een verandering die gelijk aan de buitenkant te zien is, maar een geestelijke verandering. Je bent van geestelijk dood opgewekt en geestelijk levend geworden. Je bent met Christus opgewekt. Paulus zegt, bedenk je identiteit. Je identiteit is, je bent van Christus. Je bent met Christus opgewekt. En Christus is nu boven. Hij zit aan de rechterhand van God. En dat is bepalend voor wat je zoekt, wat je verlangens zijn. Dat is bepalend voor wat je denkt, je gedachten. Omdat Christus boven is, laat ik mijn gedachten vullen met de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. En dan zegt vers 3 het nog eens, maar dan op een andere wijze. Want u bent gestorven en uw leven met Christus is met Christus verborgen in God. Mijn leven is in Christus. Mijn eigen ik, wie ik was voordat ik tot geloof kwam, is met Christus gestorven. Mijn oude zondige ik die onder de heerschappij van de duivel stond, is dood. Zoals Christus gestorven is, zo is mijn oude ik gestorven. Christus is opgewekt uit de doden en zo ben ik opgewekt uit de doden. Ik heb een nieuw leven en daarom, en dan komen we aan bij vers 4. En daarom gaat Paulus het toepassen. Hij zegt als dan, of vers 5, hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan komt er een heel rijtje. Wat moet je doden? Ontucht. En dat staat dan in de Statenvertaling als hoererij. Onreinheid. Schandelijke beweging. Dat wil zeggen allerlei hartstochten die verkeerd zijn. En de gierigheid, de hebzucht. Paulus zegt dat is afgoderij. Je bent opgestaan met Christus tot een nieuw leven. Dus je moet die dingen die bij het oude leven horen helemaal doden. Dat is hele stevige taal, hè? Doden. Dat wil zeggen, helemaal uitroeien. Met wortel en tak moet dat uit je leven uitgebannen worden. Want Paulus zegt, een christen die in ontucht leeft, dat kan niet. Een christen die zijn oude zondige begeerte achterna loopt, dat is onbestaanbaar. Hebzucht, in de ban zijn van je bezit, als maar hebben, hebben, hebben. Waarom? Omdat iemand anders het ook heeft. Dat moet gedood worden. Dan ben je zo bezig met de dingen die van de aarde zijn, dat het je helemaal in beslag neemt. En, dat gaat niet samen met het nieuwe leven in Christus. Dan brengt het bij de tweede gedachte, de afwezigheid van goede werken maken verlorenheid zichtbaar. Maar dan komen we aan bij vers 6. Om welke dingen, dus die welke, dat zijn, dat voert terug op al die zonden die daar in vers 5 staan. Om welke dingen de toorn van God komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Paulus zegt, dat lijstje, bij wie hoort dat? Bij wie horen deze kenmerken? Ontucht, hartstocht, de kwade begeerte, hebzucht, dat hoort bij hen die de kinderen van de toorn zijn. Wie daarin leven, staan onder de toorn van God en daarom moeten ze in uw leven juist gedood worden. Daarom zegt Jezus in de bergrede, juist als het gaat om dat soort dingen als ontucht en verkeerde begeerte. Als je oog je tot zonde leidt, is het beter dat je je oog eruit rukt en weggooit. Want je gaat erdoor verloren. Ja, in vers 7 zegt hij, dit zijn de dingen waarin jullie voorheen gewandeld hebben. Toen u in deze dingen leefde. Die zonden, die horen bij het oude leven, toen je nog onder de macht van de Satan was. En die dingen, die zijn nu verleden tijd. En als ze niet van verleden tijd zijn, moeten ze per direct gedood worden. Ja, dat zijn dezelfde zonden als die we tegenkomen, was u misschien al opgevallen, in zondag 32, vraag en antwoord 87. Daar wordt de vraag gesteld, maar kan je dan niet zalig worden als je doorgaat in een goddeloos leven? Kunnen mensen die zich niet tot God bekeren ook zalig worden? En dan zegt de catechismus, natuurlijk niet, absoluut niet. Nou, de catechismus spreekt de Bijbel erin na, dat heb u gezien. Lees maar hoe de catechismus dat bewijst. In antwoord 87. In geenerlei wijze, want, niet een of andere oudvader heeft gezegd, nee, want de schrift zegt dat geen onkuise afgoden die naar echt breken, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar of rover of dergelijke het koninkrijk Gods beërven kan. De schrift zegt dat iemand met een losse seksuele moraal, iemand die de afgoden dient, iemand die de echt breekt, iemand die steelt, iemand die helemaal in de ban is van geld en van bezit, iemand die een alcoholist is, iemand die er niet voor terugschrikt om geweld te gebruiken om zijn zin te krijgen, een rover, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Er is geen plaats in het koninkrijk van God voor mensen die hiermee niet breken, radicaal breken. Scherpe woorden van de catechismus. Scherpe woorden van Paulus. Scherpe woorden van de Heilige Geest. Waarom staat het er zo scherp? Is het nou eigenlijk wel nodig? En moet je daar werkelijk zoveel aandacht aan besteden? Is het niet heel pijnlijk om te horen? Voor iemand hier in de kerk die een broer of een kind heeft die in dat soort dingen, in dat soort zonden voortgaat. Jaagt het mensen niet in de gordijnen als je zo concreet en zo scherp spreekt? Mag je wel zo oordelen? Jezus zegt toch ook, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Als je dit soort dingen zegt, zeg je daar dan niet stiekem mee, ja, ik ben eigenlijk toch wel beter dan jou. Nee, nee, en nog eens nee, waarom niet? Denk nog eens terug aan vorige week, zondag 31. Christus heeft aan zijn kerk sleutelmacht gegeven, de sleutels van het hemelrijk in handen gegeven. En als die sleutels op de juiste manier gehanteerd worden, dan komt aan de orde dat als je bij je oude leven blijft en als je je niet bekeert van je zonde, als je niet je vertrouwen op de Heer Jezus stelt, als je niet van genade wil leven, als je in je oude zondige leven vasthoudt, dan is er geen plaats voor je in het koninkrijk van God. Jezus leert ons, als er in de gemeente mensen daarin leven, dan moet je ze waarschuwen. Dan moet je ze corrigeren, dan moet je ze terechtwijzen, dan moet je ze vermanen. En ja, dan mag je heel scherp zijn, gedreven door de liefde. Scherp in de liefde, omdat je niet wil dat ze verloren gaan. Eigenlijk is dat wat zondag 31 leert. Die sleutelmacht wordt in zondag 32 gelijk in de praktijk gebracht. Als je met Christus opgewekt bent, als je van genade leeft, dan kan het niet anders of dan wordt het zichtbaar in je leven. Want de Heilige Geest is aan het werk. En als het niet zichtbaar wordt, maar als zich een leven van zonde aftekent, dan is het een teken dat je buiten het koninkrijk staat onder Gods toorn. En dan klinkt de oproep tot bekering. Breek met die zonde. Breek met die ontucht. Bekeer je van je hebzucht die in wezen gewoon afgoderij is. Dood de leden die op de aarde zijn, zegt Paulus. Hoort u de sleutels van het hemelrijk in slot gaan? Denk ons bij de derde gedachte. Goede werken vernieuwen ons naar het beeld van Christus. Even terug naar die vraag. Hoe werkt nou de Heilige Geest? Hoe worden wij geheiligd? We leren wie we zijn in Christus. Met hem opgewekt. Als je met Christus bent opgewekt, dan is dit de consequentie. Ik richt mijn gedachten op de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Ik dood mijn leden die op de aarde zijn. Die zonden die horen bij een leven onder Gods toorn. Maar dan gaat Colossense 3 nog verder. En dan zegt Paulus in vers 8. Maar nu legt ook u dit alles af. Ja, er zijn dingen die je steeds weer moet afleggen. Dat is minder ferm en minder heftig taalgebruik dan doden. Dood de leden die op de aarde zijn. Nu is het op een andere manier verwoord. Minder ferm. Er zijn ook dingen die je moet afleggen. En waarom moet je dat afleggen? Opnieuw komt Paulus met een evangeliewaarheid die hij toepast. Want hij zegt in vers 9. Lieg niet tegen elkaar omdat u uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Je hebt de oude mens met zijn daden als het ware als een oude jas uitgetrokken. Je hebt dingen die je moet doden, want dat zijn dingen die in je leven juist de bewijzen zijn dat je Christus helemaal niet kent. Maar je hebt ook dingen die je moet afleren, die je moet uittrekken. Bijvoorbeeld, en dan zegt de Statenvertaling, gramschap en toornigheid en kwaadheid. Toorn en woede, dat wil zeggen dat je snel boos bent. Dat je snel op je teentjes getrapt bent. Paulus zegt, leg dat af. Doe dat uit. Dat je jezelf meteen, als iemand iets tegen je heeft, in je eigen belangen geschaad weet. Of gekwetst voelt. Als je meteen op je achterste benen staat. Paulus zegt, nee, dat, doe dat uit. Dat hoort niet bij het christenleven. Dat hoort nog bij de oude mens. Kwaadheid en lastering, dat wil zeggen slechtheid, laster. Dat je sluw bezig bent. Dat je iemand doelbewust probeert te benadelen in een kwaad daglicht probeert te zetten. Of dat je iemand van iemand kwaad spreekt, dat je geruchten de wereld inbrengt. Joh, heb je gehoord van die en die? Nou, ik kan je er wel wat over vertellen. Ik weet het niet hoor, maar hij is eigenlijk niet te vertrouwen. Schandelijke taal. Grof taalgebruik, schunnig taalgebruik, lelijke woorden gebruiken, schelden en vloeken. Paulus zegt, leg het af. Dat hoort bij die oude jas van je. Die moet je uittrokken. Lieg niet tegen elkaar. Spreek de waarheid. Paulus zegt, dat hoort toch niet bij een christen? Nee, dat hoort toch niet bij die nieuwe mens die met Christus is opgewekt? Als het er niet bij hoort bij de nieuwe mens, leg het dan maar af. Bekleed je met de nieuwe mens die vernieuwd wordt. En hoe zeg je dat? Die vernieuwd wordt tot kennis. Tot kennis. Naar het evenbeeld, vers 10, van degene die hem geschapen heeft. Bekleed je met de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, die vernieuwd wordt naar het evenbeeld van de Heer Jezus. Christus leeft niet in ontucht. Het zou schandelijk zijn als we dat zouden zeggen. Hij leeft in ontucht. Nee, hij is rein en zuiver. Hij was niet hebzuchtig. Hij heeft al zijn rijkdom juist afgelegd. Om voor ons mens te worden. Hij heeft in alles zijn vader gehoorzaamd. Niets was belangrijker voor hem dan de wil van zijn vader te doen. Hij deed niet aan afgoderij. Hij boog de knie niet. Toen hem alle rijkdom van de wereld werd aangeboden. En de heerschappij van de wereld. Het werd hem alles voor ogen gesteld. Eén knieval voor de duivel. Hij zou het gekregen hebben. Maar hij zei nee, ik zal alleen mijn vader God aanbidden. En toch, ondanks dat reine, zuivere leven, kwam de toorn van God op hem. Opdat die toorn ons niet over ons kwam. Opdat wij ons bekleden met hem. Het zijn nieuwe leven. Als je dus zo naar het leven van de Heer Jezus kijkt, vernieuwd wordt tot kennis zijn, hem beter gaat leren kennen, dan gaan we erop lijken. Dan leer je om niet boosaardig te zijn, maar liefdevol en vreugdevol, want zo was de Heer Jezus ook. Om niet licht ontvlambaar te zijn als je beledigd werd. De Heer Jezus is wat beledigd, maar hij was vol zelfbeheersing en vol geduld. En hij loog nooit, maar hij sprak de waarheid, zelfs als die waarheid een prijs had. Zijn goede werken noodzakelijk? Ja, want de Heilige Geest werkt in mij. En de Heilige Geest die leert mij wat het nieuwe leven is. Die leert aan mij om te denken aan wat boven is, waar Christus is. En door hem beter te leren kennen, ook zijn eigenschappen steeds meer toe te eigenen. Eigenlijk is het net als een kind, gemeente, dat bij zijn ouders opgroeit. Hij ziet zijn ouders dingen doen. Hij hoort zijn ouders dingen zeggen en hij gaat het nadoen. En hij gaat het naspreken. En soms hoor je ineens iets terug en dan denk je, ja, zo zeg ik dat ook altijd. Dat heeft hij niet van zichzelf. Ik hoor mezelf terug. Nou, zo gaat het ook in het christenleven. Ik denk aan de dingen die boven zijn waar Christus is en ik ga doen zoals Christus. Zo word ik vernieuwd door kennis. Zo werkt de Heilige Geest. En ziet u hoe bijbels en evenwichtig de catechismus is? Door zijn Heilige Geest vernieuwt Jezus ons tot zijn evenbeeld. En dat is niet zomaar. Dat heeft een reden. Waarom worden we naar zijn evenbeeld vernieuwd? Nou zegt de catechismus, daar zijn een paar redenen voor. Namelijk opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. In die goede werken tonen wij onze dankbaarheid naar God. En dat is logisch, want je zegt, Heere, u hebt mij verlost uit de slavernij van de zonde. Dus daar waar u mij van verlost heeft, daar blijf ik nu ver bij vandaan. Dan toon je je dankbaarheid. De Heer Jezus wil dat we door op hem te gaan lijken onze dankbaarheid aan hem tonen. En ook, zegt de catechismus zo mooi, dat hij door ons geprezen wordt. Dankbaarheid en hem prijzen. Maar ook, en dat is de tweede reden waarom we naar zijn evenbeeld veranderen, daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Met andere woorden, een leven dat vernieuwd wordt, een leven dat meer gaat lijken op de Heer Jezus, geeft zekerheid. Dat geeft je vrede. Als de Heilige Geest aan het werk is in je leven, dan leer je de zondige gewoonte steeds meer af te leggen. En dan blijkt mijn geloof is het ware geloof. Want een waar geloof is een geloof niet van theorie en alles mooi en netjes en dogmatisch in orde kunnen zeggen. Nee, een waar geloof is een geloof dat in de praktijk zichtbaar wordt. En nee, dat is niet altijd voor jezelf even zichtbaar. Zeker niet als je bent opgegroeid in een bepaald geestelijk klimaat waar telkens maar weer benadrukt werd dat er toch niks goeds van een mens gezegd kan worden. Waar het mens speelt volkomen door de zondigheid van de mens bepaald is. Waar die daar nadruk zo ligt op de zondigheid van de mens, dat dat veranderende werk van Christus daarbij helemaal ondersneeuwt. Maar dan durf je het ook niet van jezelf te zeggen. Ja, ik zie verandering bij mezelf. Nee, dat durf je niet te zeggen. Dan denk je, ja, daar bedrieg ik mezelf wel mee. Ik kan dat wel denken, maar ik kan me niet zomaar toe-eigenen. Ik kan niet zomaar zeggen, nou, ik ben minder driftig geworden de afgelopen 10 jaar. Ik ben minder egoïstisch. Ik ben vriendelijker. Ik ben milder geworden. Dat kan je van jezelf misschien niet zeggen. Maar als het goed is, zeg je man of je vrouw het wel van je. En als het goed is, valt het een collega wel op. En zegt die oude schoolvriend die niets met de kerk heeft. Hey, weet je wat ik nou zo in jou waardeer? Bij jou gaat het geloof samen met de praktijk. Dat waardeer ik echt in je. Als zoiets van je gezegd wordt, Dan zeg je toch in je hart, oh dank u Heere, dank u wel. Dat u met uw geest in mij werkt. Dat ik die goede werken door uw geest mag doen. Dat ik weer een klein beetje meer zoals de Heer Jezus mocht worden. Weet u, we gaan eindigen. Zijn goede werken noodzakelijk? Ja, en Christus heeft al die goede werken voor mij al volbracht. En omdat ik dat geloof, dat hij het voor mij volbracht heeft, werkt zijn geest in mij. En leer ik hem steeds meer kennen, die mij verlost heeft. En word ik zijn beeld steeds meer gelijkvormig, die mij vrijgekocht heeft. En dat proces, dat gaat door totdat hij geopenbaard wordt. Totdat hij weer naar de aarde komt, dan verschijnt hij in heerlijkheid. En dan is dat hele heiligingsproces in één keer voltooid. Dan zal ik hem volkomen kennen. En volkomen aan hem gelijk gemaakt zijn. Amen. Laten we samen danken en bidden. Hemelse Vader, wij willen uw naam loven en prijzen. Dat u uw Heilige Geest aan ons gegeven heeft om in ons te wonen en in ons te werken. Opdat wij de werken doen die u van tevoren voor ons bestemd heeft, van de eeuwigheid af. Om met onze werken, die uiteindelijk van u afkomstig zijn, u te loven en u te prijzen en u onze dankbaarheid te tonen. Heere, vergeef het ons als we dat zo gemakkelijk uit het oog verliezen en als het ware blijven steken in de rechtvaardiging van de goddeloze. Heere, dat is in, in onze traditie toch heel erg het geval geweest en nog steeds. Heren, en het doet u tekort. Want u bent nog zoveel meer. U wil ons niet verlossen opdat we in de hemel komen en dan punt. U verlost ons om daarna onder uw heerschappij te staan. En datgene te doen wat voor u, wat bij u een glimlach op het gezicht bezorgt. O Heere, leer ons te leven. Door ons telkens weer te bedenken. We zijn met Christus opgewekt. En we hebben de nieuwe mens aan mogen trekken. Heer, het is ook confronterend. Als we in de Bijbel van die lijstjes tegenkomen. Waar zomaar een paar aangrijpende zonden worden benoemd. Die in onze tijd scheringen in slag zijn. Ja, en die soms ook heel dichtbij komen in onze levens. In levens van onze geliefde familieleden, vrienden. En als we dan bedenken die conclusie, zij zullen het koninkrijk van God niet beërven. Heren, dan kunnen we niet anders dan bidden. Werk door uw geest. Heren, en dat wil u toch. Dat is toch niet een gebed wat voor niets is. Heren, werk in de levens van hen die nog ver af zijn en ons zo lief zijn. Zie ze aan in genade en ga aan het werk met uw genade, Heer Jezus. Stort het uit. Geef ze ook uw geest. Opdat ze geloven en opdat de heerschappij van de zonde verbroken wordt. Heere, gaat u zo met ons mee de nieuwe week in. Met alles wat er in onze agenda staat en wat er niet in staat. Het ligt voor u alles open. Onze tijden zijn in uw hand. Mogen we in dat besef de nieuwe week ingaan. In het volste vertrouwen dat u onze God en Vader bent. In Christus Jezus. Dat bidden we. In zijn naam. Amen. Psalm 89, vers 8, dat is onze slotzang. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
God zegen.